Afgelopen donderdag was inderdaad de Passion Hemelvaart. Iemand gezien? Aardig, niet zoveel. 1,2 miljoen mensen hebben gekeken, dus. En we kunnen ervan vinden wat we willen qua inhoud, qua uitvoering, qua wat er gebracht wordt. Maar toch geeft het Bijbelverhaal van hemelvaart toch weer aan een hoop mensen iets meer inhoud wat het nou betekent. En dat was ook het doel van de organisatoren van de KRO-NCRV. Om de mensen weer kennis te laten maken met iets wat in Nederland een van de minst bekende feestdagen is. Hemelvaart. Alles gaat ook gewoon door, hè. Peter Kuipers, de directie van de KRO-NCRV, zegt dat dit verhaal bij uitstek laat zien dat er zelfs in de donkerste dagen lichtpuntjes zijn. Daarmee willen we de kijkers inspireren en hoop bieden. Waar Pasen troost biedt en verbindend is, is het hemelvaartverhaal activerend met een oproep aan iedereen om op te staan. En hemelvaart is ook een inspirerend verhaal, een mooi verhaal, een geweldige gebeurtenis en ook een oproep. Nou, en vandaag wil ik dan ook een stukje dieper ingaan op wat hemelvaart betekent, want we hebben natuurlijk geen hemelvaartdienst gehad. Dus dat doen we nu een beetje lichtjes over, zeg maar. Of lichtjes. Oh, ga er maar voor zitten. Het hield in ook voor Jezus zelf, namelijk iets en ook wat het voor ons vandaag betekent. Maar daarvoor wil ik u eerst meenemen naar het Oude Testament. Ga je naar het Oude Testament voor hemelvaart? Jazeker. En ik heb het de titel meegegeven, het oogste woord. Beetje gekke zin misschien. Maar wij hebben in onze familie ook wat Belgische achtergronden. En die spreken niet zo goed uit, dus die zeggen het hoogste woord. En Gods woord is natuurlijk het hoogste woord. Zou het hoogste woord moeten zijn in ieder geval. Maar dat is niet de werkelijke reden waarom ik dit zo heb genoemd. U weet, ik speel altijd een beetje met woorden. De werkelijke reden is omdat het woord, Jezus, hij is het woord, ook alles te maken heeft met oogst. Vandaar het oogste woord. Ook hemelvaart heeft een Bijbelse link naar de oogst. Overigens was de hemelvaart niet de enige keer dat Jezus ter hemel voer. In het Oude Testament komen we natuurlijk heel vaak tegen dat de engel des Heren verschijnt aan mensen. Wij geloven dat de Heer Jezus was voor die tijd. En die heeft daarvoor dus ook verschillende keren een hemelvaart moeten maken. Maar ook in het Nieuwe Testament weten we dat er minimaal 2 hemelvaarten zijn geweest. En misschien wel 3 of 4. En eentje natuurlijk die nog zit te komen. Maar ik laat u eerst even meenemen naar het Oude Testament. En ik lees uit Leviticus 23, vers 9 tot 11. En die ziet u ook daar staan. De Heere sprak tot Mozes. Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen, wanneer u in het land komt dat ik u geven zal en u de oogst ervan binnenhaalt, dan moet u de eerste schoof van uw oogst naar de priester brengen. Hij moet de schoof voor het aangezicht van de Heere bewegen, opdat hij een welgevallen in u vindt. Op de dag na de Shabbat moet de priester de schoof bewegen. Nou, een schoof, weten we, is dus misschien een woord die je niet zo vaak gebruikt. Een schoof is dus een bundel van de oogst. En wat daarmee moet gebeuren, wordt aan het volk doorgegeven via Mozes door God. Uitgangspunt is van God sowieso, er zal een oogst zijn als je het land binnenkomt, want het is een vruchtbaar land wat ik jullie geef. Dus er komt oogst, sowieso. Maar als de landbouwer moest gaan oogsten, dan moest de eerste schoof, die eerste bundel van de oogst, die moest bij de priester worden gebracht. De eersteling noemden ze dat. In dit geval was het de gerstoogst. De gerstoogst is de eerste oogst die opgehaald wordt. Tarweoogst komt ergens pas in augustus. Maar die werd dus, die eerste oogst, die eerste bundel, schoof, werd naar de priester gebracht, naar de tempel, naar Gods huis. En om dat te kunnen doen, om te kunnen weten wat de eerste bundel was, de eerste schoof, zochten ze ook de eerste aren die een beetje uitkwamen. Daar deden ze dan een touwtje omheen, zodat ze wisten van dat waren de eerste. als de gerst nog niet helemaal volgroeid was. Zodat ze ook wisten als het helemaal opgegroeid was, van dat was het eerste wat kwam. En daarvan werd dan een schoof, zo'n bundel, naar de tempel gebracht. Nou, Theo, je bent weer eens in de dienst. Na een lange tijd in het buitenland gezeten te hebben, Bonaire. Naast jou ligt een doos. En die mag je open doen en uithalen wat erin zit. Stel even dat Theo is de landbouwer. Hij is als boer uitgekocht. Als christen zijn we vrijgekocht, maar hij is uitgekocht. Hij is geen melkboerhouder meer, maar hij heeft nu gerst en tarwe op zijn land staan. Hij is van veeteelt overgegaan naar akkerbouw. En de gerstoogst was dus het eerste oogst van het jaar, zo rond april. En die tarwe komt later. Dus, ik ben even de priester. En Theo komt mij zijn schoof brengen. Als boer. Hij brengt de eerste oogst. Dankjewel, ik kan niet gaan zitten, want je zou wel moe zijn. Dus die eerste oogst staat beeld voor de rest van de oogst. Ja? Want als hij teruggaat naar het land, dan gaat hij de rest van de oogst gaat hij oogsten. Maar die eerste schoof, die eerste oogst, die is voor de Heer. Wat de priester hier vervolgens mee doet, hij neemt het aan. En volgens de Joodse schrijvers en ook volgens de Joodse geschiedschrijver Jozefus uit die tijd, werd het uitgeklopt en van de zemelen ontdaan en zo. En het werd dan fijn gekneusd, helemaal geoelijkt zouden we zeggen, fijn gekneusd, fijn gemalen. Het werd bij het vuur gelegd om te drogen. En dan nemen ze daarvan een omer meel. Omer, want schoof betekent eigenlijk in het Hebreeuws omer. En omer is eigenlijk bijna 2 kilo meel. Dus daar maakt hij meel van. Kijk, daar hebben we meel. Kijk, dat is een mooie zilveren pot. Daar maken we meel van. Die meel, daar doet hij ook wat olie overheen. En wierook. Wie rookt er hier? Niemand? Ik heb geen wierook bij me. Dus daarvan neemt hij een handvol meel. En dat beweegt hij voor God. Dit is de oogst. Dit dragen we op aan God. Het staat beeld voor de rest van de oogst. En die dragen we op aan u. De rest is alles aan ons gegeven, maar dit is voor God. En vervolgens legt hij dat op het altaar. Legt het op het altaar als een offer aan God. En ik heb, wat Ronald niet had, ik heb een boekje bij me. Je weet nooit wat er gebeurt. Maar bij het opheffen van dat offer ziet hij dus eigenlijk heel de oogst. Ja? En God ziet in dat kleine beetje ziet hij ook heel de oogst. Die eerste schoof. De rest van de oogst is dus verbonden aan datgene wat hij God opdraagt. Dat is eigenlijk één. En dan legt de priester die eersteling dus op. Die eersteling op het altaar en het dankoffer. Nou weten we dat elk feest in principe in de Bijbel een voorafschaduwing is van Jezus. Wat er geestelijk gaat gebeuren, het wijst heen naar Jezus. Net zoals het Pesachfeest, het Paasfeest, het offeren van het volmaakte lam wijst heen naar het offer Jezus Christus als volmaakte lam. De grote verzoendag, Yom Kippur, waarbij een bok wordt geslacht en het bloed wordt op de verzoendeksel gedaan van de Ark des Verbonds, Kippur. Yom Kippur, Kippur betekent ook bedekking, het bedekt de verzoening, het geeft verzoening, want het bedekt de vergeving van het volk. Wijst heen naar het bloed van Jezus, wat vergeving schenkt. Dus al die feestdagen geven dus een heenwijzing naar Jezus. Zo is ook het feest van de eersteling, wijst heen naar Jezus. Want wat lezen we in 1 Korinthe 15, vers 20 tot 23? Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door één mens, is ook de opstanding van de doden er door één mens. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden, ieder echter in zijn eigen orde. Christus als eersteling, daarna wie in Christus zijn bij zijn komst. Dus die eersteling van de oogst staat dus beeld voor Jezus als eersteling. Hij was de eersteling die opgewekt werd uit de dood. Eens zullen wij allemaal letterlijk worden opgewekt uit de dood. Geestelijk zijn wij natuurlijk al opgewekt uit de dood. We waren gestorven in Adam, geestelijk. En we zijn opgewekt geestelijk in Christus. Maar hoe weten we nou dat dit feest inderdaad beeld staat voor Jezus? Want dat kan je nou wel zeggen. Het is een oogstfeest. Een oogst is altijd een feest. In het Hebreeuws heet dat de Bikurim. Een Bikurimfeest. De eersteling betekent dat. En de Bikurim werd gedaan aan het begin van het Shavuotfeest. Het wekenfeest. Waar wij nu in zitten eigenlijk. En de Shavuot is direct gelinkt aan Pesach. Aan Pasen. En het begint de derde dag na de Pesach. Na het paasfeest. Dus de Bikurim viel precies op de dag dat Jezus opstond uit de dood. Dus op het moment dat de priester die eersteling beweegt voor God, staat de echte eersteling op en wordt bewogen door God. Dat is mooi, hè? Op hetzelfde moment dat het in de tempel gebeurt, gebeurt dat met Jezus. En ook Jezus was net als de schoof rein, maar werd wel gekneusd, geoelijkt, ging door het vuur. Hij is op het altaar gelegd en geofferd aan God. Of zoals Jesaja zegt, we hielden hem als door God geslagen en verdrukt. Om onze ongerechtigheden werd hij verbrijzeld. En net zoals bij die schoof, werd hier niet alleen Jezus gezien, maar iedereen die in hem is. Iedereen die vervolgens hem aanneemt. Net zoals bij de oogst. Elke gelovige wordt dus in Christus aangezien door God in Jezus. Als Jezus zich presenteert voor God de Vader, hij presenteert zichzelf, dan presenteert hij daar ook mee iedereen die in hem daarna gaat geloven. Net zoals die eerste schoof. Nou kan je zeggen, ja, maar wat heeft dat te maken met hemelvaart? Nou, dat zit hem onder andere in een bepaalde zin die soms een beetje vreemd overkomt. Een zin die Jezus zegt tegen Maria als hij opgestaan is. Maria van Magdala, die is bij het graf op de dag van de opstanding. We hebben het bij de Passion ook nog kunnen zien. En Maria staat huilend bij het graf. Ze ziet twee engelen, één aan het voeteneind, één aan het hoofdeind van waar Jezus lag. En ze huilt. En die engelen vragen dan, waarom huil je? En zij zegt, omdat ze mijn Heer hebben weggenomen en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd. En dan draait ze zich om naar wat zij dacht, de tuinman. En ze zegt tegen die tuinman of hij weet waar ze hem hebben neergelegd. Zodat ze hem kan weghalen daar. En dan zegt Jezus, die de tuinman is dus, tegen haar, Maria! En dan herkent ze zijn stem en ze zegt, Rabuni, mijn meester. En ik denk dat ze naar hem toegerend moet zijn. Haar lief, geliefde meester. Hij is levend, hij is in leven. Mijn Heer leeft weer. Degene die mijn leven heeft gered, die leeft. Hij had het al gezegd en ze valt denk ik voor zijn voeten neer. En ze pakt hem vast en dan komt het vers waar Jezus zegt, wat wij vaak gek vinden, in Johannes 20 vers 11. Hij zegt dan tegen haar, houd mij niet vast. Want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen, ik vaar op naar mijn vader en uw vader en naar mijn God en uw God. Hij zegt, houd mij niet vast, want ik ben nog niet naar de hemel gevaren. Ik heb nog geen hemelvaart gehad. Ik heb mij nog niet als eersteling gepresenteerd voor God. Dus houd mij niet vast. En ik denk dat hij die hemelvaart direct heeft gekregen nadat Maria wegging om het de broeders te vertellen. Want even later, in vers 27, zien we dat Jezus aan Thomas zegt, hier, pak mijn hand, voel mijn wond, pak mijn zij, voel het maar. Dus in die tussentijd heeft Jezus kennelijk een hemelvaart gehad. opgevaren naar de Vader om zich te presenteren als eersteling voor God. En in hem, en ieder die in hem gelooft. Hij heeft daar zijn hemelvaart gehad. En niet de hemelvaart die wij afgelopen donderdag hebben gevierd. Maar hier aan het begin van de Shavuot, op het moment dat door de priester die schoof wordt bewogen, heeft ook Jezus zich gepresenteerd voor God als de eersteling van de oogst die gaat volgen. En dat dat een bewogen moment moet zijn geweest, ik denk dat het een heel bijzonder moment is geweest. Daar in de hemel. En dat denk ik op te kunnen maken uit Psalm 24. Een psalm waar David zich afvraagt, wie is er in staat om die heilige plaats van God, de hemel, om die binnen te komen? Wie kan er voor God gaan staan? Wie kan die berg, zegt hij, van de hemel gaan beklimmen? En ik denk dat wat we vervolgens lezen in die psalm een messiaanse psalm is, die heenwijst naar Jezus. Dan staat er in Psalm 24, vers 7 tot 10. Hef uw hoofden op, o poorten, en verhef uw eeuwige deuren, opdat de koning der ere binnengaat. Wie is deze koning der ere? De Heere sterk en geweldig, de Heere geweldig in de strijd. En die zin herhaalt hij nog een keer om te benadrukken. En ik kan me dat zo voor me zien, dat er engelen zijn die zeggen, wie is in staat om hier in die heilige plaats binnen te komen? Wie is in staat? En voor God te komen staan. En er roepen een aantal andere engelen die op de uitkijk staan en die zeggen, doe de poort open voor de koning. En zijn er weer een ander die zeggen, wie is die koning? Wie is die koning? Wie is die mens die zomaar binnenkomt hier in de heilige plaats van God? En het zal een gespannen moment zijn van wie komt hier binnen? Tromgeroffel, mensen kijken, engelen kijken, wie gaat er door die poort heen naar binnen komen? En dan roept iemand, het is de Heere. Sterk en geweldig in de strijd. Hij komt hier binnen als eerste mens. Vanuit de aarde komt hij binnen om zich voor God te presenteren als de eerste schoof, de eersteling. Wat een bijzonder moment moet dat zijn geweest, dat de engelen bijna achterover vallen van wauw, hij is het, hij is het. Hij is die eersteling waardoor God ook de rest van die oogst die volgt gaat aanzien. Hij is het. En soms hebben wij moeite met de term in Christus, we zijn in Christus. Ja, wat is nou in Christus? Nou, ik denk dat dit nu een beetje daar wat meer licht op geeft. Bijvoorbeeld die tekst in Efeze 2, vers 4 tot 8. Daar staat, God echter die rijk is aan erbarming, heeft om zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft lief gehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen, mede levend gemaakt met Christus, heeft ons mede opgewekt, heeft ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten in Christus. Wij zijn als het ware met hem opgevaren, geestelijk gezien, met hem voor God gepresenteerd als de oogst die zal volgen. Dus omdat Jezus zich voor God heeft gepresenteerd als die eersteling en omdat God niet alleen hem aanziet, maar in hem heel de oogst, jij en ik, we zijn dus geestelijk levend gemaakt met Jezus, opgewekt uit de dood. En hebben wij een hemelse plek in de hemel, in Christus. En uiteindelijk is Jezus naar de hemel gevaren, heeft zich gezet aan de rechterhand van God. En ook wij in Christus. Ook wij zijn geestelijk gezeten aan de rechterhand van God. Wij zitten niet aan de hand van de rechter God. Wij zitten niet aan de hand van de rechter. Wij zitten aan zijn rechterhand. Ja? Want God is geen rechter in die zin. Als we de hemel binnenkomen, dan zit daar God niet voor ons als een rechter, die ons wel even zal oordelen, zeggen dat heb je fout gedaan, dat heb je fout gedaan, dat is goed. Nee, we komen bij papa thuis in de woonkamer. Hij zit daar op zijn grote stoel, niet een rechterstoel, maar een comfortabele stoel van prominent. Eentje die zo achterover kan. Zo zit hij daar met zo'n mechanisch gedeelte. Niet als rechter, maar als papa, als vader. En daarnaast zit Jezus en wij in Christus. Hoe weet ik dat? Omdat Johannes ons zegt in Johannes 5, vers 22. Want zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie hij wil. Want ook de Vader oordeelt niemand. Hij heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeven. En ik weet niet hoe dat op jullie overkomt, maar dat is voor mij goed nieuws. Hij heeft het oordeel aan de Zoon gegeven. Oh. Want van Jezus staat niet geschreven dat hij een rechter is. Integendeel, er staat in Romeinen 8, vers 33 tot 35. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Nou, wie? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Nou, Christus is het die gestorven is, ja, wat meer is. Die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Niemand. Dus wie oordeelt? Nou, God kennelijk niet, want die rechtvaardigt. Nou, Jezus kennelijk ook niet, want die pleit voor ons. En er wordt geen antwoord gegeven op wie er nou eigenlijk verdoemt. En het woord pleit heeft ook niks te maken met een rechtszaal, wat wij wel eens denken. Het woord betekent in het Grieks gewoon iemand ontmoeten. Jezus ontmoet ons. Het komt als het ware ons tegemoet. Zoals die vader van de verloren zoon, als zijn zoon terugkomt, dan rent die vader rent hem tegemoet. En ik denk dat zo ook, dat het beeld is wellicht in de hemel. God de Vader, onze papa, die zegt, kom maar gerust bij mij zitten. Ik lig toch lekker zo in die stoel. Kom maar bij me zitten. En de zoon die van de troon opstaat en degene die binnenkomt tegemoet rent en zegt, kom binnen. Dat is het beeld wat wij mogen hebben. Dat is alles omdat Jezus zich als eersteling heeft gepresenteerd voor God. En de oogst die zal volgen. Wat bijzonder is, ook wij zijn eerstelingen. Ook wij zijn allemaal schoofjes. Het zijn allemaal schoofjes hier. Wat een oogst van allemaal schoofjes. De ene wat schoviger dan de ander, maar we zijn allemaal schoofjes. 2 Thessalonicenzen 2, vers 13. Wij behoren God te alle tijden om u te danken dat God u als eerstelingen zich verkoren heeft tot behoudenis in heiliging door de geest en geloof in de waarheid. Wij zijn allemaal eerstelingen. Wij zijn allemaal schoofjes. En net als Jezus mogen ook wij ons presenteren voor God en zeggen, Heer, hier ben ik met alles wat ik heb en alles wat nog zal volgen. Het is voor u en alles wat volgt ook. Gisterochtend werd ik wakker en kwam ik in mijn hoofd met een leuk rijmpje. Je weet, ik maak altijd een beetje woordengrapjes. En ik moest er zelf om lachen. Nu misschien helemaal niet hoor. Het rijmpje was, door het presenteren van je geloof ben je een mooie schoof. Maar als iemand niet gelooft, dan is hij onbeschoofd. Leuk, leuk. Dan ben je onbeschoofd. En ja, ook wij gaan door een proces, net als die schoof, van vermengd worden met olie, met wierook. De olie van Gods geest, die door ons heen gekneed wordt. Dat wij gemaakt worden tot een aangename geur voor God. Maar ook wij gaan door een proces van die malle molen, gekneusd te worden, gevormd. Uit het vuur aan de schenen worden gelegd. Om ons te reinigen, net zoals die eerste schoof. Waarom? Omdat we hemelburgers zijn. We zijn geen adamieten meer, we zijn hemelieten. We zijn mede opgewekt, we hebben mede een plaats gekregen in de hemelse gewesten. En dat betekent dat we een inburgeringsproces moeten doen. Zodat niet ik op mijn troon zit, maar dat ik in Christus op zijn troon mag zitten. Als een hemelburger in hem. En dat is een geestelijk proces. Niet ik op de troon, maar hij op de troon en ik in hem. En dat is het proces wat we doorgaan. Dat is een proces waarvan het woord zegt, ik denk dat ik die ook heb staan. Nee, heb ik niet staan. Het woord zegt in Romeinen 12, ik vermaan u dan broeders met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer. Dat is je redelijke eredienst. kunnen wij onszelf offeren. Onszelf presenteren aan God en zeggen, God, hier ben ik met alles wat ik heb en alles wat er nog op volgt, het is voor u. Het is voor u. En met mij alles wat in mijn leven plaatsvindt, het is voor u. Toen we eenmaal helemaal bewust waren van hoe ernstig het gesteld is met het lichaam van Maureen, het lichaam, dan ga je ook een geestelijk proces in. Dat hebben we ook van het begin af aan gezegd, het is een geestelijke weg die we wandelen. Een proces van gebed, een proces van luister ook, wat wil de Heer? Naar de mens gesproken is zij ongeneeslijk ziek en gaat ze hieraan dood. Vanuit het ziekenhuis wordt het ook verteld en is ook de behandeling niet gericht op genezing, maar op een comfortabele mogelijke verlenging van wat je nu hebt. Maar mede door wat de Heer ons heeft getoond, is ons gebed en onze verwachting gericht op een wonder. Want ze heeft een wonder nodig. Die oncologische wond die ze heeft, die gaat niet dicht. Dat heeft een wonder nodig om dicht te gaan. En naarmate dat wonder langer uitblijft, word ik in ieder geval, Maureen niet hoor, word ik in ieder geval ongeduldiger. En roep ik uit, Heer, doe wat. Grijp in. Doe wat. U ziet wat ze doormaakt. Wat ik eigenlijk doe is zeggen, Heer, ik presenteert u zich maar aan mij. Ja? Presenteert u zich maar aan mij. En op een ochtend maakte ik een wandeling om stil te zijn voor hem en ging naar de Bernisse bij ons. En zit, ja, lekker weer, zat aan het gras, aan het water, zonnetje in mijn gezicht. Oh. En toen kwam die tekst in me op die ik meekreeg toen ik ingezegend werd als voorganger hier in de gemeente. Dat was op 5 maart 1995, de verjaardag van Maureen. Een tekst die, waarmee ik me eigenlijk al lang niet meer had bezig gehouden, maar door het zitten daar en stil te zijn kwam die tekst in me op. En dat was een tekst die ik toen meekreeg van onze voormalige voorganger Ernst Cornfield. En die tekst staat in 1 Timotheus 4 vers 11 en verder. En er staat, beveel en leer dit. Nou, het begint leuk, hè? Beveel en leer dit. Niemand schat u gering om uw jeugdige leeftijd. Ik was toen 40. Dat was voor toen, was ik heel jong als voorganger. Want de voorgangers voor mij was zwaar over pensioenleeftijd toen ik kwam. Dus ik was jong, dus daarom denk ik de tekst denk ik ook mee. Maar er staat achteraan, in afwachting van mijn komst moet gij u toeleggen op het voorlezen, het vermanen en het leren. Veronachtzaam de gave in u niet, die u krachtens een profetenwoord geschonken is, onder handoplegging van gezamenlijke oudsten. Wees een voorbeeld voor de gelovigen, in woord, in wandel, in liefde, in geloof, in reinheid. Behartig deze dingen, leef erin, opdat aan allen blijken dat gij vooruit gaat. Zie toe op jezelf en op de leer, volhard in deze dingen, want door dit te doen zult gij zowel uzelf als hen die u horen behouden. En daar sprongen 2 of misschien wel 3 dingen eigenlijk voor mij uit. Ten eerste vroeg ik mezelf af, ben ik dat voorbeeld? Ben ik dat voorbeeld echt in wandel, in liefde, in geloof, in reinheid? Ben ik dat? Het tweede was dat er staat, behartig deze dingen en leef erin. Bijzonder is dat er staat, leef erin. Niet leef ernaar, maar leef erin. Leef ernaar is van, nou ik doe de regeltjes, ik pas het allemaal toe en ik doe het wel. En ik gehoorzaam daarin. Maar dan leef je er niet in, dan leef je ernaar. En dat erin leven is een zaak van je hart. Ik leef naar wie ik ben, omdat ik Gods kind ben en ik ben in zijn koninkrijk en ik leef daarin. Ik offer mijn bediening als het ware als een offer aan hem. Heer, hier ben ik. En dat je dan niet constant hoeft te denken van, oh, ik moet wel een voorbeeld zijn in mijn woorden, in mijn wandelen, in mijn liefde en noem maar op. Maar dat het automatisch gaat omdat het in je hart zit en dat je daarin leeft. En dat dan ook iedereen, bij iedereen blijkt dat ik daarin vooruit mag gaan. Het derde was dat door dit te doen staat er dat ik anderen zou kunnen behouden. En het woord behouden, sowieso, betekent ook genezing brengen. En dat bracht mij weer terug bij Moreen. Met andere woorden, Heer, als ik dus mijn hart geef, als ik leef vanuit uw koninkrijk, als ik het voorbeeld mag zijn wat anderen zien, als het echt een harte zaak is waarvan ik zeg, Heer, hier ben ik, doet u maar, en alle rest volgt, dan opent dat de deur tot genezing. Nou, dat wil ik wel. En toch bleef die vraag hangen, Heer, wanneer doet u wat? Doe nou eens wat, het is zo moeilijk om haar te zien en doe wat, en het liefst nu. De keer erop dat ik aan het wandelen was, kwam ik uit op een tekst in de 2e Korinthebrief. Zo ziet, God geeft je teksten op en die tot je spreken. In 2 Korinther 6 staat, en als medearbeiders van God, medearbeiders, roepen wij u er ook toe op de genade van God niet te vergeefs te ontvangen. Want hij zegt, in de tijd van het welbehagen heb ik u verhoord. En op de dag van het heil heb ik u geholpen. Zie, nu is het de tijd van welbehagen. Zie, nu is het de dag van het heil. Dat is een tekst die Paulus aanhaalt uit het Oude Testament. Oké, dacht ik, Heer, dus het gaat niet om mijn tijd. Het gaat om uw tijd. Het gaat om uw welbehagen. Het gaat om u verhoord op de dag van het heil. Vergeef mij mijn ongeduld. En vergeef het me nu. Maar er komt ook weer achteraan, en dat is het eigenlijk, in alles bewijzen wij onszelf als dienaars van God. En dan komt er een hele opsomming in. In veel volharding, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden, in slagen, in gevangenissen, in oproer, in ingespannen arbeid, in nachten zonder slaap, in vasten, in reinheid, in kennis, in geduld, in vriendelijkheid, noem het allemaal maar op. In het woord van de waarheid, in de kracht van God. Bewijs jezelf als dienaar, ook in benauwdheden, ook in nood. En eigenlijk zegt hij, ben jij bereid als die schoof? Ben je gewoon bereid als die schoof? Om te zijn voor God en je te presenteren voor God en zeggen, Heer, hier ben ik. Met alles wat volgt. Hier ben ik. Ik heb uw genade niet te vergeefs ontvangen. Ik presenteer mij voor u. Dat is wat Jezus bedoelt met zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En de rest zal u gegeven worden. Zit ik op de troon of zit ik in Christus op zijn troon? Want ik heb mijzelf gepresenteerd voor hem als eersteling. Als de schoof die wordt geofferd, waardoor de rest mag volgen. En ook jullie allemaal zijn dus een schoof. Een eersteling. En de vraag is eigenlijk vandaag, heb jij jezelf al durven presenteren voor God? En durven zeggen, Heer, hier ben ik. Hier ben ik, neem mij zoals ik ben. En met alles wat hierop volgt, ik ben van u. En ja, dat wordt een geestelijk proces. Een geestelijk proces van de schoof. Van malen, van kneuzen, van moeilijkheden, van vuur. Maar ook het beeld van de olie. Als beeld van Gods geest die ons sterkt, die ons troost, die ons helpt, die ons leidt. Die door de meel heen zit. En ook een stukje wierook. Dat we mogen zijn die wel riekende reuk voor God. Wat Paulus zegt in 2 Korinthe 2. Oh, die ik ben al veel verder. Die heb ik ook wel gehad. Oh nee, nee, die was het. Maar God zij gedankt. Die ons te allen tijden in Christus doet zegevieren. En de reuk van zijn kennis allerwegen door ons verspreidt. Want wij zijn voor God een geur van Christus. Onder hen die gered worden. En onder hen die verloren gaan. Ja, we gaan door een proces. Van malen, van kneuzen, van vuur, van moeite, van beproeving, maar ook van geestelijke verrijking. Omdat Gods geest dat in ons bewerkt. En omdat we een welbehagen voor Gods aangezicht zijn. Ja, we worden net als die schoof bij het vuur gelegd van loutering. We worden beproefd op ons geloof. Omdat we hemelburgers zijn. Daarom zegt Petrus in 1 Petrus 4 vers 12. Geliefden, laat die vuurgloed die tot beproeving dient u niet bevreemden of u iets vreemds overkomt. Hij zegt, het is helemaal niet vreemd dat dat gebeurt, want je bent een eersteling. Je bent een hemelburger. Je wordt geschaafd. En we worden geschaafd aan elkaar. Het is normaal dat voor iedere schoof die zich als een levend offer voor God laat brengen, dat die wordt beproefd. Er is niks vreemds aan, zegt Petrus. Maar de vraag van vandaag is, ben je bereid om te zeggen, Heer, hier ben ik. Hier ben ik. Hier ben ik met mijn leven en alles wat er volgt. Uw koninkrijk komt eerst. Ik wil eerst uw koninkrijk zoeken en de rest zal gegeven worden. Voordat Jezus uiteindelijk opvaart naar de hemel, met hemelvaart, zegt hij tegen zijn discipelen, het is beter voor jullie dat ik heen ga. Het is beter. Want dan kan hij door Gods geest grotere dingen doen door ons heen. Hij legt zijn vertrouwen in ons dat wij dat werk van Jezus zullen voortzetten. Als wij geloven in hem, gelooft hij in ons. Hij gelooft in jou. En dat is eigenlijk waar het leven van betekenis mag zijn voor zijn koninkrijk. Omdat je in Christus die eersteling bent en hij het vertrouwen heeft in jou dat jij dit zal voortzetten. Hij vertrouwt ons die bediening toe omdat we die eersteling zijn. Met die woorden eindigt ook de Passion Hemelvaart, waarmee we begonnen zijn. De Passion Hemelvaart eindigt eigenlijk met de woorden, Jezus gelooft in jou. Geloof je dat? Sta dan op en presenteer jezelf aan God. Dat schoof ik vandaag onder de aandacht, zeg maar. Zo hem tot de zegen vragen. Vader, u ziet ons zo alle aan als schoven in uw akkers. Allemaal deel van de oogst die is gevolgd op die ene eersteling, Jezus Christus. En vader, als we zo als schoof voor u staan, willen we ook in onze harten vandaag zeggen, Heer, hier ben ik. Met alles wat ik heb en alles wat volgt, het is alles voor u. Dank u dat ik daar een deel van mag meenemen voor mezelf, maar het is alles aan u gewijd. En vader, ik bid u zo voor mensen die misschien nog die stap niet hebben kunnen zetten. Maar voor het geloof iets is wat erbij komt en misschien gewoon gemakkelijk ook is. En vader, ik bid u zo, Heer, dat u in onze harten werkt. Dat we inderdaad tot u mogen komen als eersteling en zeggen, Heer, hier ben ik. Ik leg mijn leven voor u neer, omdat ik leven ontvang. Want in Adam zijn we allemaal gestorven. In Christus zijn we levend gemaakt. Zo dank u weer dat u door ons heen wilt werken. Dat we uit mogen zien ook naar wonderen in ons leven. Wonderen die u alleen kunt doen. En daar strekken we ons naar uit, Heer, als uw kinderen in Christus Jezus. Dank u dat we bij u gewoon op schoot mogen komen zitten en zeggen, Vader, u hoort onze gebeden. Geeft u ons een inkijkje wat u gaat doen. Zo dank u voor al uw goedheid en uw grootheid, uw genade, in Jezus' naam. Amen.
Nou ja, ik heb wel zoiets van, ik wil op een bepaalde oproep toch wel ingaan. En dat is onder andere inderdaad van, wat geloof jij, maar sta eens op. Ik schrijf heel veel, dat weten jullie inmiddels wel. En wat ik afgelopen week heb geschreven, dat past weer naadloos aan op wat ik vandaag hoor. Maar ook het lied wat jullie gemixt hadden met elkaar, met de oceaan. En daarna ook weer over Gods grootheid en goedheid en de oceaan kan soms zo overweldigend voelen in wat we meemaken of waar we zijn of waar we staan. Maar ook dat proces. En Nee, dit heb ik dan geschreven. Ik lees het gewoon eventjes voor, want het sluit ook aan bij de laatste woorden. Op zoek gaan naar die wonderen en die tekenen. Zoveel maanden later. De dagen tikken. Oh, laat ik de achtergrond even vertellen. Ik ben, terwijl ik dit schrijf, zit ik op een festival. Het slaat helemaal nergens op. Ik ben in een hoek gaan zitten van het terrein. Ik had helemaal geen zin erin, maar ik was aan het afstemmen met God. Ja, op een festival. Iedereen is dronken om me heen en ik zit met mijn telefoon en ik kijk alleen maar naar de lucht en ik begin te schrijven. Dat heeft 4 uur lang geduurd en toen ben ik naar huis gegaan. Ik vond het prima. Ik vond het goed. Maar goed, in ieder geval, de dagen tikken voorbij. Soms als een tijdbom en soms als een vlinder vrij. En vele gedachten later, vele tranen later. En ik vraag me af, wanneer? Wanneer geeft het lichaam een teken van leven? Van het nieuwe leven waar we zo verlangend naar uitkijken, wanneer? En ik probeer te vertrouwen. Nee, ik vertrouw. Maar ook dat gaat de ene dag beter als de andere. En ik neem alle dagen met mama ontzettend in me op. De kleur, de geur, de toon, haar stem, het geluid, de woorden, de zinnen, de stiltes, het zwijgen, haar bewegen, haar doen en laten. En waar ik ook ben, zit er een link naar mama en ik bid. Heer, dat ik dit nog met haar ga doen. Misschien nu niet, maar het komt. En soms komt er een toch achteraan. Ja. Ze is ernstig ziek. Mama is ziek. Keihard ziek. Niet te ontkennen ziek. En ik haat het. Ik haat het om er bij stil te staan. Ik haat het om haar lijf zo te aanschouwen. Ik haat de pijn die ik zie. Maar naast alles wat ik haat, bestaat ook vertrouwen. Vertrouwen dat het goed komt. Vertrouwen in God. Want in hem is alles mogelijk. Hij maakt alles goed. En dat maakt dat ik vrede kan ervaren. Dat maakt dat ik op zoek ga naar de wonderen. En hij geeft ze, want hij is aanwezig in dit alles. En die wonderen en die tekenen zijn aanwezig. De wonderlijke momenten die hij in mijn hart geeft om allemaal op te zoeken. En in plaats van bezorgdheid heb ik altijd een blijdschap. Een blijdschap zoals ik die altijd heb. Wel springend, wel huppelend. Noek, gewoon. Terwijl ik wel weet dat er zorg is. En ik breng blijdschap in een huis wat op dat moment misschien wel zorg kent. Altijd. En ik vind het wonderlijk. Ik kom iets brengen wat God mij in het hart heeft gelegd. De wonderen en de tekenen door middel van de woorden die mij gegeven worden om te spreken. Ontdekkingen te delen. Ontdekkingen die als een puzzel passen in het grote plaatje. Die voor mij of een ander niet gegeven zijn om te zien. Waarom niet? Het is zijn plaatje. En alles past zo naadloos in elkaar. De zorg van de een ontmoet het vertrouwen van die ander. En het verdriet van de een ontmoet de blijdschap van die ander. De wanhoop van de een ontmoet de hoop van de ander. En als ik dan de dienst even terugpak van, denk 2 weken geleden of 1 week terug, met over lid zijn van, we zijn 1 gemeente, we zijn 1 kerk, en dan zijn we dus allemaal dus zo nodig. We moeten dus delen. Delen dus in die vreugde. En we moeten dus ook delen dus in die pijn. Dus we moeten ook delen in die blijdschap. We moeten dus ook delen in verdriet. Dus ik ga op zoek naar die tekenen en wonderen. En ik weet zeker dat ik ze iedere dag vind. Dus ik denk dat we moeten delen. Altijd. Want we ontmoeten elkaar daar. Nou, dat wou ik alleen maar aanvullen.